Ik heb wat op mijn hart om met u te delen. De afgelopen weken heb ik verschillende keren gesproken over het principe van een house of heroes. Dat is weer zo'n mooie term, over huis van in het Engels. In het Nederlands is het een huis van helden. En het houdt me bezig over hoe ik zie dat God wil dat wij leven zoals God het bedoeld heeft. Hoe Jezus gekomen is om aan het kruis te sterven. Om ons te laten komen tot de plek zoals God ons bedoeld heeft, maar die we wel verloren hadden. En God heeft alles ervoor gedaan om ons weer op die plek terug te brengen. En een prachtig beeld daarvan vind ik dus, en ik heb daar al een paar keer over gesproken, wat we lezen in 1 Samuel 22 en 2 Samuel 23. Waarin je in 1 Samuel 22 een groepje ongeregelde mannen en vrouwen ziet die zich bij David aansluiten. En in 2 Samuel 23 zie je dat diezelfde mannen veranderd zijn in helden zoals David zelf. Zij versloegen hun reuzen. Zij lieten zich niet intimideren door de geest van de tijd waarin ze leefden. Zij lieten zich niet intimideren door de Filistijnen. Terwijl de rest van het volk van Israël het allemaal deed. Ze zaten onder de intimidatie. Maar zij stonden op vanuit een besef van wie ze waren in hun God. En ik geloof dat een beeld is van wat God wil, dat wij beseffen, juist in de eindtijd. In de tijd waarin we leven, we zitten dichter bij de wederkomst van Jezus dan ooit. We leven in die eindtijd, geloof ik in een kerk, geloof ik in een gemeente, geloof ik in jullie, geloof ik in mij, geloof ik in ons. Een lichaam die staat in geloof vanuit datgene wat God voor ons heeft gedaan. Vanmorgen werden er al een paar keer in de liederen en ook in het woord wat klonk, zijn er al een aantal dingen over gezegd, onder andere uit Hebreeën. En waar ik met jullie over wil praten, ik weet niet of het in één dienst gaat lukken, en anders nemen we de meerdere diensten voor, is over dat het belangrijk is, ik weet niet of u zich nog kunt herinneren, dat in september ik sprak over Davids helden, en dat ik sprak over hoe David een voorbeeld was, en dat ik toen ook noemde van ik pretendeer niet dat ik als leider die David ben, die jullie allemaal het maar even voordoet, want ik geloof dat ik ook bij dat zootje ongeregeld hoor, maar ik pretendeer wel dat ik een held heb die voor mij aan het kruis is gegaan, die tegen mij heeft gezegd, grotere dingen dan die ik heb gedaan, zul jij doen, en ik ga jou voor, ik geef jou een voorbeeld, en dat als jij begrijpt welke kracht ik heb vrijgezet, en die nu werkzaam is in jou, dan zul jij meer dan overwinnaar zijn. En dan zul jij leven zoals hiervoor op ons gebouw staat, zoals God dat bedoeld heeft. Ik geloof in de held Jezus Christus. En ik geloof dat het nodig is voor ons als lichaam van Christus, voor jou als christen, als jij wilt wandelen in wie jij bent in hem, als je met het misschien wel heel vaak gebruikte woordje, maar toch noem ik hem opnieuw, als jij wil wandelen in je bestemming, en dat kan zo'n term worden, maar het heeft ook alles te maken met wat God voor jou wil. Dan is het nodig een diep besef te hebben van wat jouw held voor jou heeft gedaan en wie hij voor jou is. Soms geloof ik, en dan kijk ik zelfs in mijn eigen, of kijk ik gewoon ook naar mijn eigen leven van, Heer, ik besef zo vaak bij lange na niet wie u eigenlijk bent en wat u voor mij betekent en betekend heeft en betekenen wilt. En ik geloof namelijk dat die helden van David, die gingen drinken halen voor David omdat hij dorst had. En dat deden ze omdat ze hem kenden, omdat ze zijn hart hadden gezien. Ze hadden gezien hoe hij ermee omging toen hij Saul had kunnen pakken. En dat hij toch koos, nee, ik laat mijn God mij leiden. Ze hadden respect voor hem omdat ze hem kenden. En ik geloof dat het nodig is voor jou en voor mij. Als we willen leven zoals God ons bedoeld heeft. Als wij die gemeente mogen zijn waarin niet de leiders alles doen en waarin de leiders voor je denken. Waarin wij allemaal denken, waarin we allemaal onze gedachten gebruiken om God te leren kennen. Dat het namelijk heel erg belangrijk is dat wij goed weten wie Jezus is. En zo heb ik eigenlijk al vanaf de Bijbelschool, dat is alweer 15, 16 jaar geleden, ik begin oud te worden. Heb ik Hebreeën zitten te bestuderen. Prachtig boek, maar best wel ingewikkeld. Ik weet nou dat toen, en dan nu in de NBV wordt het al een beetje makkelijker, maar toen ik hem nog in Canada las, ik hem in de King James Version, nou dat moet je helemaal aan beginnen zeg. Dat is thou en thy en weet ik voor wat allemaal nog. En toen in de NBG, en ik lees hem en ik begrijp wat dingen, en tegelijkertijd vond ik het zo lastig om dat boek te begrijpen. Terwijl ik geloof, en ook toen al geloofde, en nu helemaal, dat in dat boek fantastische sleutels zitten voor jou en voor mij om de kracht van genade te begrijpen. Weet u, in Nederland op verschillende plekken en over de hele wereld is er soms een gigantische spanning rondom genade. Rondom de boodschap van genade. Waarin we de ene kant kun je kunt hetzelfde glas belichten. En het is het glas waar je naar kijkt. Maar de ene ziet van nou, genade is zo groot. Ik hoef zelf niks meer te doen, want Jezus heeft alles voor mij gedaan. En de andere kant is van ja, die genade is wel fantastisch, maar jij hebt toch je eigen verantwoordelijkheid. En dan zit de spanning tussen werken en je eigen verantwoordelijkheid en gewoon genieten van die genade van Jezus Christus. Nou, als je de hele, niet de halve, maar de hele Hebreeënbrief bestudeert, dan vind je een prachtige balans. Dan vind je de kracht van de boodschap van genade, van wat dat inhoudt. Wat het inhoudt dat jij en ik en wij nu leven vanuit genade. En tegelijkertijd zie je in hetzelfde boek, zie je dat als je die genade dan begrepen hebt, hoe je dan ook mag leven en verantwoordelijkheid voor je leven mag nemen. En zo, vorige week was ik natuurlijk ziek. Ik ben lang niet zo ziek geweest. Ik ben één keer in de 2 of 3 jaar heb ik een stevige griep. En vorige week was het weer zover. En ik had zo'n typische griep en dat vond ik een hele lastige griep. Dat als je heel stil in bed ligt en je beweegt gewoon helemaal niks, dan voel je je gezond. Dus je hersenen gaan gewoon net zoals mijn hersenen nu gaan. Maar ik had zo'n soort griep, dat zat waarschijnlijk iets met mijn evenwicht of zo, dat als ik dan even dit deed, dan begon alles om me heen te draaien en begon alles te zweten, kwam ook alles eruit. Maar goed, dus op een gegeven moment kies je ervoor om stil in bed te liggen en je ligt dan gewoon stil. Dan moet je dus nadenken. En dan ga je bidden en dan ga je overdenken enzovoort. Nou, eerst dacht ik van nou, ik ga wat films kijken, want dan kun je ook stil liggen. Maar ja, na 3 of 4 films was je daar ook spuugzat van. Dus had ik ook geen zin meer om een film te kijken. En dus op een gegeven moment, eindelijk maar toch, ga je toch een beetje geestelijk worden. Ik deed het verkeerd om, lieve mensen. Sorry, ik ben niet altijd zo geestelijk. Ik begin niet gelijk te bestuderen. Maar na alle wereldse films en alle dingen die me niet meer konden, bezighouden en ik doodstil lag, ging ik bidden, ging ik met God praten en begon ik met God opnieuw te praten over Hebreeën. En van, hé, hoe zit het nou eigenlijk enzovoort. Dan kreeg ik het idee van, ik ga de hele Hebreeënbrief nog een keer lezen. En als ik stil las, dan kon ik dat ook, of stil lag. En ik dacht, ik ga me schrijven in eigen woorden. En daar ben ik de hele week mee bezig geweest. En gewoon voor studie voor mezelf eigenlijk, maar tegelijkertijd, ik geloof in wat je ontvangt, mag je uitdelen. En ik wil deze dienst een gedeelte gebruiken om aan u dat stuk voor te gaan lezen. Dus eigenlijk wat u vandaag gaat doen, het is Bijbelzondag, dus dan kun je even goed naar de Bijbel kijken. Gaan we gewoon met elkaar, er waren niet zo heel veel mensen die de hele Hebreeënbrief hadden gelezen, gaan we in elk geval vandaag de hele Hebreeënbrief doorlezen. Oh, vandaag? U mag naar mij luisteren en ik heb het geprobeerd om het in de taal van vandaag de dag in 1 keer te beschrijven. Misschien ga ik dan op een aantal stukken daarvan wat verder in. Misschien kan het ook zijn dat ik in een aantal van de volgende weken op een aantal zaken dieper ingaat. Want er zit zoveel in. Paulus die zegt op een gegeven moment in de Hebreeënbrief, van ja, de neiging kan zijn dat we het blijven hebben over de basiszaken, maar toch wil ik het eens met u hebben over de diepere zaken van Gods woord. En het mooie van de Hebreeënbrief vind ik dat het eigenlijk heel diep is en ook heel simpel is. Nou, nadat ik die hele boel uitgeschreven had, heb ik ook geprobeerd, en daar ga ik mee beginnen, om het dus samen te vatten in 1 zin. De hele Hebreeënbrief in 1 zin. En dat is dit. En dat is gewoon mijn zin. Niemand anders zou zijn zin ervan kunnen maken. Dit is ook niet dé zin, maar dit is de zin die ik eruit haal. God heeft tot ons gesproken door zijn Zoon. Hij heeft ons voor eens en voor altijd verlost van zonde. En dit moedigt ons aan om dicht bij hem te leven uit geloof, zonde uit ons leven te houden en goddelijk met elkaar om te gaan. Heeft u hem? Je kunt ook zeggen gewoon leven zoals God het bedoeld heeft. Maar ja, die kun je overal aan vastplakken. Nog een keer. Ik zeg in 1 zin, maar er zijn een paar zinnen. Gewoon een samenvatting. God heeft tot ons gesproken door zijn Zoon, Jezus Christus. Hij heeft ons voor eens en voor altijd verlost van zonde. Dit moedigt ons aan om dicht bij hem te leven uit geloof, zonde uit ons leven te houden en goddelijk met elkaar om te gaan. Nou, dan hebt u een hele brede brief gelezen. Maar weet je hoe het zit? Soms dan hebben we bij wel eens de neiging En wij leven ook in zo'n tijd van, kan ik er in één zinnetje van je krijgen? En we willen graag, als er een nieuwe visie is of wat dan ook, graag de één zin samenvatting, daar houden we van. En er zit ook iets moois in. De Bijbel is samengevat in Johannes 3, vers 16. Als lief of God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven mag hebben. Dat is de samenvatting van de Bijbel. Maar om God beter te leren kennen, om Jezus beter te leren kennen, hoop ik niet dat jij voor eeuwig je hele christelijke leven leeft op basis van Johannes 3, vers 16. Die print je uit, die plak je op je muur en dat is jouw tekst. Het is wel een fundament van jouw leven, maar de Bijbel die bespreekt veel meer. En zo is het belangrijk dat wij als gemeente, jij als christen, de kernzaken weet en ook kunt benoemen. Maar ik hoop dat je daarvan ook beseft dat om beter te begrijpen hoe het werkt, dat je het boek moet lezen. Je kunt het hebben, ik vind een Mercedes leuk, maar het wordt leuker als je erin hebt gereden. Als je zo'n auto kent en als je zo'n auto onderzoekt enzovoort. Dus één zin is mooi, maar nou, zo gaan we nu ietsje het vergrootglas verbreden. En dan ga ik beginnen, gewoon vanaf Hebreeën hoofdstuk 1. Ik vertel niet in welk hoofdstuk het zit. Ik zit. Eigenlijk verdeel ik Hebreeën in drie stukken. Gods initiatief en dan een uitleg van hoe dat initiatief werkt. En dan een stuk van over hoe wij daarop mogen reageren. Ik begin met Gods initiatief. En luister maar gewoon, laat het woord van God tot je klinken. In het verleden sprak God tot ons via tussenpersonen. Maar nu de tijd ten einde loopt, heeft hij tot ons gesproken door zijn zoon. Zijn eigen vlees en bloed. God heeft dit gedaan om ons te tonen dat hij bereid is het hoogste hemelse en zelfs aardse gezag in te zetten om ons allemaal te bevrijden. Daarom is het belangrijk de woorden van Jezus serieus te nemen. Als op verachting van het woord van engelen als straf staat, hoeveel desastreuzer is het als we Jezus woorden die redding brengen en bevestigd zijn door de wonderen en tekenen van God zelf, als we die woorden negeren. Alles is namelijk onderworpen aan hem. Alhoewel we dat in de praktijk nog niet altijd direct zien, zien we hem door zijn lijden en zijn dood gekroond met eer en luister. Doordat Jezus deze weg gevolgd heeft, kan hij ons in onze beproevingen bijstaan en kunnen wij door hem definitief bevrijd worden van de heerser over de dood, de duivel. Dat waren de eerste twee hoofdstukken. Wij mogen onze aandacht richten op Jezus, de apostel en hoge priester voor ons geloof. Waar Mozes trouw diende in het huis, is Jezus de zoon en de bouwer van het huis. Hij is de eigenaar en wij zijn het huis. Tenminste, als we vasthouden aan onze hoop en ons vertrouwen in hem. God beloofde zijn volk sabbatsrust. Toch konden zij deze rust niet vinden. En deze belofte van sabbatsrust vindt in Jezus zijn vervulling. God heeft in hem een nieuwe dag, een nieuw vandaag vastgelegd, die de vervulling, of eigenlijk de werkelijke sabbatsrust geeft. En als we die rust van Jezus binnengaan, dringt het woord van God als een tweesnijdend zwaard diep door in ons wezen, zodat onze gedachten en opvattingen in overeenstemming komen met zijn wil. Omdat we in Jezus een hoge priester hebben die met al onze zwakheden kan meevoelen, omdat hij al onze beproevingen kent, zonder te vervallen in zonde, mogen wij zonder schroom tot zijn troon van genade naderen om barmhartigheid en genade te vinden. Halleluja. Fantastisch toch? Dit is het woord van God. Dit is gewoon wat hier staat. Nou, nu hebben we hoofdstuk 1, 2, 3 en 4 inmiddels al gehad. Ja. En dan komt er een hele uitleg, wat soms best wel ingewikkeld kan zijn, van hoe werkt dit nou precies? Hoe is dit nou zo gebeurd? Hoe heeft Jezus dit gedaan? Daar gaat hij. Hoge priesters worden aangesteld om tussen God en mensen te bemiddelen, door gaven en offers te brengen voor zonden. De priesters die in het Oude Testament werden aangesteld, hadden die plek niet verdiend, maar die werden gewoon door God gekozen. En aangezien zo'n hoge priester zelf ook ten prooi valt aan zonde, moet hij ook offers brengen voor zijn eigen falen. Jezus, die werd ook door God gekozen om hoge priester te zijn. En door zijn lijden heen leerde hij gehoorzaamheid en werd hij vanwege zijn volmaaktheid een bron van eeuwige redding. Deze waarheden zijn fundamenteel en ingewikkeld tegelijk. Ken je ze, maar verwerp je ze, dan is dat alsof je Jezus opnieuw kruisigt. Maar als je standvastig blijft leven en handelen vanuit vertrouwen op wat je beloofd is, is dat een betrouwbaar en zeker anker voor je ziel. Dat staat zo vast als de eed van God aan Abraham. Jezus is hoge priester voor eeuwig. En dat is te vergelijken met Melchizedek uit het Oude Testament. Melchizedek was dusdanig bijzonder dat Abraham en ook Levi in zijn schoot, dus Levi was al niet geboren, maar Abraham gaf hem zijn tienden. Hier staat iets zo prachtigs ook in over het principe van tienden, waar het nou werkelijk om gaat. Want Abraham gaf Melchizedek zijn tienden om daarmee de grootheid van Melchizedek in dit geval te erkennen. Nou, als het Levitische priesterschap, wat uit Aaron voortkwam, volmaaktheid had gebracht, was het niet nodig geweest een nieuwe priester, Jezus, aan te stellen. Toch bleek verandering nodig, omdat de wet niet de volmaaktheid bracht. Nou, als de aard van het priesterschap verandert, Jezus was dus een ander soort priester, verandert onherroepelijk ook de wet. Jezus was een nieuw soort priester. Hij is niet priester geworden op grond van de wet, op grond van de in de wet vereiste menselijke afstemming. Maar hij is priester geworden, let op, door de kracht van zijn onvergankelijk leven. Dus in het Oude Testament werden priesters gewoon gekozen door God, maar die waren zondig. Jezus is priester geworden, niet omdat hij een leviet was, maar hij is priester geworden omdat hij een onvergankelijk leven heeft geleid en omdat God hem daartoe gekozen heeft. Hij, Jezus, kwam niet uit de stam Levi, maar hij kwam uit Juda. Verder is zijn eeuwige priesterschap bevestigd door een eed van God zelf. Iets wat bij de Levieten nooit plaatsvond. Door dit alles staat Jezus garant voor een veel beter verbond. Daar waar de priesters uit het Oude Testament door de dood generaties lang elkaar dienden op te volgen, dus dan ging er weer een priester dood en dan moest er weer een nieuwe priester komen, weer een nieuwe priester en weer een nieuwe priester, is Jezus priester zonder opvolger. Omdat hij tot in eeuwigheid blijft. En zo kan hij als heilige, schuldeloze en zuivere, eeuwige priester, wauw, wat een zin, heilige, schuldeloze, zuivere, eeuwige priester, iedereen die door hem tot God komt, kan hij redden. Omdat hij voor altijd leeft en voor ons allemaal kan pleiten. Hij hoeft niet herhaaldelijk te offeren voor zijn zonde of die van het volk, maar hij heeft door het offer van zijn volmaakt leven voor altijd de volmaaktheid bereikt. En zo zegt Paulus de schrijver, ik geloof dat hij de schrijver is, zijn we in hoofdstuk 8, komen we tot de kern van mijn betoog, zegt hij. Dus dan moet je opletten. Wij hebben een hoge priester die in de hemel heeft plaatsgenomen aan de rechterzijde van de troon van Gods majesteit. Hij vervult zijn dienst in het ware heiligdom. Hij is bemiddelaar van een beter verbond. Een verbond waarbij zijn wetten in de harten van mensen geschreven worden. Ik noemde het vanmorgen, wij komen bij elkaar omdat wij bij elkaar komen op basis van Jezus. En door dicht bij hem te komen, schrijft hij zijn wetten in jouw hart. En als zijn wetten in jouw hart geschreven wordt, dan automatisch van binnenuit. Het Hebreeuwse woord voor hart is lef. Dat is de plek waar vanuit ook je daden vandaan komen. Daar moet je lef voor hebben. En als zijn woorden in jouw hart komen, dan daarvanuit ga je ook op basis van dat wat hij jou geeft met elkaar om. Dat is niet leven op de wereldse manier, maar dat is leven op Gods manier. Dat is ook met elkaar omgaan op Gods manier. Daarom is het zo belangrijk om Jezus te kennen en bij hem te komen en van hem te leren en zijn geest toe te staan, zijn wetten in je hart te schrijven. We gaan verder. Het oude of het eerste verbond bevatte bepalingen voor de rituelen van de dienst in het aardse heiligdom. Hierin gingen de priesters voortdurend de tent binnen, maar was de tweede tent slechts eenmaal per jaar toegankelijk voor de hoge priester. Dus elke dag gingen de priesters die eerste tent binnen, maar die tweede tent, het heilige der heilig, was maar één keer per jaar toegankelijk. En de hoge priester mocht er pas in nadat hij offers had gebracht voor zichzelf en de zonde die het volk uit onwetendheid had begaan. Nou, dat hele gebeuren van het Oude Testament betrof bepalingen over uiterlijkheden die slechts gelden tot aan de nieuwe orde. En dat is de nieuwe orde waarin wij nu leven. En het Oude Testament leert ons onder andere dat als er geen bloed wordt uitgegoten, er geen vergeving kan plaatsvinden. In het Nieuwe Testament, in het Nieuwe Verbond, is Christus de hoge priester van al het goede dat ons is toebedacht. Dat vind ik zo'n mooie zin. Ik hoop dat je deze in je hart schrijft of boven je deur hangt of wat dan ook. Jezus is de hoge priester van al het goede dat ons is toebedacht. De gedachten van God zijn goed. Hij heeft gedachten van heil over jou. Hij wenst het goede van je. En Jezus is daar de hoge priester van. Dus als je bij Jezus komt, kom je bij de bron om alle zegeningen van God, al het goede wat hij voor jou heeft, om dat te ontvangen in jouw leven. Hij is door een indrukwekkender en een volmaakter tent, dat die tabernakel van het Oude Testament, is hij binnengegaan. Die tent is niet door mensenhanden gemaakt en behoort niet tot onze schepping. Hij is het hemelse heiligdom binnengegaan. En hij is niet binnengegaan, dit is ook zo kern. We zitten in hoofdstuk 9, dat is de kern van Hebreeën. Hij is niet met bloed van bokken en jonge stieren, maar met zijn eigen bloed is hij binnengegaan. En zo heeft hij een eeuwige verlossing voor ons verworven. Want als het lichaam van wie onrein is al wordt gereinigd en geheiligd wanneer het besprenkeld wordt met bloed van bokken en stieren, hoeveel te meer zal dan niet het bloed van Christus, die zichzelf heeft opgedragen als een offer zonder smet, hoeveel te meer zal dan niet zijn bloed jouw geweten reinigen van daden die tot de dood leiden en het heiligen voor de dienst aan de leven van de God. Die zin die lees ik even nog een keer, want soms, je kunt ook doorschieten van alles bedekken onder het bloed enzovoort, maar dan hebben we niet meer door wat het bloed van Jezus Christus voor jou doet. Maar dit is wat het bloed van Jezus Christus voor jou doet. Hij is een offer zonder smet en hij reinigt jouw geweten van daden die tot de dood leiden. En hij heiligt jou voor de dienst aan de levende God. Christus is niet binnengegaan in een heiligdom dat door mensenhanden is gemaakt, maar hij is binnengegaan in de hemel zelf. Waar hij nu bij God voor ons pleit. Hij brengt daar niet telkens opnieuw het offer van zijn leven, maar hij heeft zich eenmaal geopenbaard om met zijn offer de zonde te niet te doen. Er hoeft niet telkens opnieuw, voor elke zonde opnieuw, hoeft hij niet opnieuw aan het kruis. Zijn offer aan het kruis is één keer en voor altijd genoeg voor alle zonden. En als hij straks voor de tweede keer komt, komt hij om te redden wie hem verwachten. Maar als hij voor de tweede keer komt, gaat het niet meer om te dealen met zonde, maar dan komt hij om jou te halen. Wat een verwachting! De eerste keer kwam hij hier om af te rekenen met zonde. Want zonde was een probleem waar tussen jou en God in stond. Maar de tweede keer dat hij komt bij zijn wederkomst, dan staat er in Hebreeën 9 vers 28. Dan gaat het niet meer om de zonde, maar dan gaat het om dat hij wil redden. Degene die hem verwachtte. Daarom mogen we uitzien naar zijn wederkomst. Maar dan kom je halen. In de goede zin van het woord. Nou, als de wet in staat was ons tot volmaaktheid te brengen, was het niet nodig om steeds dezelfde offers te brengen. In het Oude Testament moesten ze dus elke keer opnieuw een offer brengen. En daardoor bewijst dat eigenlijk dat de wet mensen niet volmaakt kon maken. Maar Jezus kan jou volmaakt maken met de bril. Onthoud dit zo goed. Dit is wat Hebreeën zo mooi onderwijst. Is de bril die de Vader op heeft als hij naar jou kijkt, is de bril van Jezus en het offer van Jezus. En doordat hij naar jou kijkt met het offer van Jezus, ziet hij jou als perfect. Raar, maar waar. Zo ben jij in Christus een nieuwe schepping. Als je in hem bent, dan regeert de zonde niet meer over je, maar dan ben je meer dan overwinnaar. Daarom is het zo belangrijk om in Christus te leven. Jezus heeft zijn lichaam gegeven om na zijn vrijwillig eenmalig offer voor eeuwig zijn plaats aan Gods rechterhand in te nemen. Hierdoor heeft hij hen die zich door hem laten heiligen voorgoed tot volmaaktheid gebracht. Hierdoor heeft hij hen die zich door hem laten heiligen voorgoed tot volmaaktheid gebracht. Hij heeft jou, als jij je door hem laat heiligen, voorgoed tot volmaaktheid gebracht. En waar alles vergeven is, is geen offer voor de zonde meer nodig. Nou, de mensen die onderwijzen over genade, die hebben daar gewoon een fantastisch punt in. Die daaruit gewoon zeggen van, je bent gered, je bent geheiligd. Hij hoeft niet elke keer opnieuw aan het kruis voor de zonde die je begaat. Maar hij is voor eens en voor altijd aan het kruis gegaan. En daarvanuit mag je dus weten dat God op die manier naar je kijkt. En met name voor christenen die jarenlang geleerd hebben dat zonde je elke keer weer kapot maakt. En dat je daarvanuit weer onder schuld komt. Die mogen deze waarheid leren en omarmen. Want afrekenen met zonde, met betrekking tot schuld, dat hoeft niet meer. Want Jezus heeft de schuld gedragen. Tegelijkertijd zit er wel het gevaar in. We zijn nu namelijk in hoofdstuk 10 van Hebreeën. Als je hier stopt met lezen, dan heb je maar een halve waarheid te pakken. En je zou hier heel mooi amen kunnen zeggen. Jezus voor eens en altijd aan het kruis en het is dus nu klaar. Ik hoef niet meer om vergeving te vragen, ik hoef niks meer te doen. Het is klaar. Want ik ben in Christus een nieuwe schepping. Nou, enzovoort. Ik heb het net voorgelezen. Alleen hoofdstuk 11, 12 en 13, ja. Die tonen ons ook juist een hele mooie reactie over hoe wij mogen reageren op deze openbaring. We zijn dus inmiddels al in hoofdstuk 11. Hoe mogen wij reageren? En hier heb ik ook even kopjes boven gezet. Het eerste is: leef dicht bij hem. Lieve mensen, en ik lees nu weer voor wat ik heb samengevat of hoe ik het heb geschreven. Dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom. Omdat hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft. Door het voorhangsel heen. Nu ons hart gereinigd is, die waarheid, mogen we zo pakken. Daarin ben ik blij van de mensen die de genadeboodschap weer eventjes in het licht hebben gebracht. Want heel vaak komen wij bij hem juist vanuit schuldgevoel. En dan voelen we ons weer schuldig op basis van onze zonde. En dan denken, mag ik wel bij God komen enzovoort. En daar komt Satan dan tussen en dan wil hij jou van God afhalen. Maar hier staat juist dit, omdat je beseft wat Jezus voor jou gedaan heeft. Mag je door zijn bloed, niet door jouw bloed, maar door zijn bloed, zonder schroom binnengaan. Nu jouw hart gereinigd is, en nu jij bevrijd bent van een slecht geweten, en nu jouw lichaam gewassen is met zuiver water, mag je God vrijmoedig naderen met een oprecht hart en met een vast geloof. Satan wil je keer op keer doen geloven dat je niet meer bij Jezus mag komen. Maar juist wat hij aan het kruis heeft gedaan, is de basis waardoor je altijd, ik weet niet wie hier zitten, ik weet niet wat je achtergrond is, wat je ook gedaan hebt, jij kunt altijd bij Jezus komen. En laten we daarom zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen. Laten we opmerkzaam blijven en elkaar aansporen lief te hebben en goed te doen. En elkaar juist in de eindtijd bemoedigen. Door ook de ontmoeting die we hebben als we samenkomsten hebben. En er staat dan, verzuim de onderlinge bijeenkomsten niet. En dat kan dan weer zo'n regel worden. Maar hier wordt eigenlijk bedoeld van, kom regelmatig samen om elkaar ook te bemoedigen vanuit Gods woord. Leef dicht bij hem. De volgende is leef uit geloof. We komen dan in hoofdstuk 11, die vanmorgen ook nog genoemd werd. Over het hoofdstuk van geloof in de Hebreeën. En dan zegt de schrijver dit: geloof is het fundament voor alles waar we op hopen. Het geeft ons de zekerheid van de waarheid van de zaken die we met het natuurlijke oog niet kunnen zien. Die zeg ik nog een keer. Geloof is het fundament voor alles waar we op hopen. Het geeft ons de zekerheid van de waarheid van de zaken die we met ons natuurlijke oog niet kunnen zien. Geloof geeft ons het inzicht dat God de bron van deze wereld is. We weten dat het zichtbare is voortgekomen uit het onzichtbare. Zonder geloof kunnen we God geen vreugde geven. De mensen uit vroegere tijden tonen dat God ons zegent op basis van ons geloof. En dat lees je in heel hoofdstuk 11, die ga ik hier niet allemaal herhalen. Maar als je het samenvat wat er over hun allemaal gezegd wordt, dan zie je dit. Geloof verwerft gerechtigheid. Geloof leidt tot gehoorzaamheid. Geloof geeft vruchtbaarheid. Geloof geeft hoop. En geloof geeft moed. Volgende punt in hoe we mogen reageren op wat Jezus voor ons heeft gedaan, is dat je ervoor kiest om zonde uit je leven te houden. Om zonde te haten omdat je hem lief heeft. Hij haat zonde omdat hij jou lief heeft. En ik hoop en ik bid dat als je begrijpt wat hij voor jou heeft gedaan, dat jij zonde haat omdat je hem lief heeft. Helaas koppelen mensen willen breken met zonde zo vaak met redding en met schuld. Maar breken met zonde heeft alles te maken met liefde. Hij haat zonde omdat hij jou lief heeft, want hij weet dat zonde jou kapot maakt. En ik hoop en ik bid dat in jouw hart een haat tegen zonde komt omdat je hem lief hebt. En dat je er daarom mee wil breken. En als die liefde niet in je hart is uitgestort, dan is het ook heel erg lastig om te breken met zonde. Maar ik ga weer terug naar hoofdstuk 12, waar we inmiddels zijn. Dus nog twee hoofdstukjes. Met dit voorbeeld voor ogen moeten we de last van de zonde, die ons telkens weer wil verstrikken, van ons afwerpen. En vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. En we kunnen dit alleen doen door daarbij onze blik gericht te houden op Jezus. Dus jij kunt alleen breken met zonde door je blik gericht te houden op Jezus. Satan wil jouw zonde gebruiken om jouw blik van Jezus af te halen. En helaas stinken een hele hoop mensen in die val. Terwijl het juist zo is dat de enige weg om vrij te komen van zonde en van je zondige patronen, de weg is dat jij je blik juist op Jezus richt. Dat je als er zonde in je leven is, niet van hem wegrent, maar naar hem toe rent. En dat je zegt, Jezus, help mij. U kent alle beproevingen, want u bent in alles ook mede beproefd. En daarom ren ik naar u toe, zodat u mij helpt. Jezus zelf, die kon doordat hij zich richtte op de vreugde die voor hem lag, kon hij de beproeving van het kruis doorstaan. Dus toen hij aan het kruis ging, toen keek hij niet naar zijn omstandigheden op dat moment, maar hij keek vooruit en hij zag de vreugde. En weet je waarom vreugde gaf? Jou en mij, ons, dat wij hier zitten. Dat is zijn vreugde. Hij wist, dit doe ik. En de vijand denkt nu, je hebt me te pakken. Maar yippie-kaye en de rest zeg ik lekker niet. Make my day. Want ik zie iets voor me. Ik zie een gemeente voor me. Ik zie mensen voor me. En het gaf Jezus vreugde. En doordat hij, dat zelfs eigenlijk Jezus zijn eigen geloof op de toekomst hielp hem om te kunnen doen wat hij heeft gedaan. Met betrekking tot zonde uit je leven houden, onthoud dat God ons mag vermanen. Dat hij ons mag berispen. Dat hij ons mag terechtwijzen. Dit doet hij altijd vanuit liefde. Het is een leerschool te vergelijken met de opvoeding van een kind. Hebreeën 12 zijn we nu. Al zijn dit soort processen niet altijd gemakkelijk, maar als je je door laat vormen, oogst je een leven in vrede en gerechtigheid. Dus als we alleen bij hoofdstuk 10 waren blijven hangen, dan waren we gebleven op een plek van, nou, de Heer Jezus is goed en prachtig en halleluja, prijs de Heer. Maar in de hoofdstukken daarna wordt wel gezegd, van, joh, nu mag je leven uit geloof en laat God ook jouw leven vormen. Sta toe dat hij je soms tuchtigt. Zoals een vader dat bij zijn kind doet. Juist omdat hij wil dat er leven en vrede in je leven gefundeerd mag gaan worden. En dan staat er dit. Dit heb ik voor mij letterlijk overgetypt. Hef die slappe handen op. Van spierpijn en weet ik voor wat allemaal. Strek je knikkende knieën. Kies rechte paden. Zodat een voet die gekneusd is, niet verder ontwricht raakt, maar geneest. Dit is een beeld van je bent zwak. Je wankelt. Je kunt bijna niet meer. Maar in Spreuken staat op een gegeven moment, de rechtvaardige valt en staat weer op, maar de dwaas valt en blijft liggen. En op het moment dat je zwak bent en je kunt bijna niet meer en je hebt spierpijn van het voetballen. En je denkt van, ik kan niet meer. Dan ga je toch staan en je strekt die knikkende knieën. Want je weet dat als ik blijf liggen, dan wordt het alleen maar erger. Ik heb mijn enkel verswikt en mijn enkel doet pijn. Maar ik laat me niet pakken. Ik ga staan. Ik hef die zwakke handen op. Want ik ga wandelen in datgene wat God voor me heeft. Dat is wat hier staat. De laatste. Ga goddelijk met elkaar om. Streven na met iedereen in vrede te leven. Leid een heilig leven. Laat de besmettelijke bitterheid, de geest van genade niet verjagen. Vind ik zo'n mooie tekst. Laat besmettelijke bitterheid de geest van genade niet verjagen. Want bitterheid is besmettelijk, besmet een hele hoop mensen en is automatisch heeft tot gevolg dat genade niet meer binnen kan komen. Je hebt geen genade meer voor jezelf, je hebt geen genade meer voor anderen en bitterheid is daarom levensgevaarlijk. Helaas is bitterheid een ziekte waarvan degene die het heeft bijna nooit zegt ik ben bitter. En dat is het grootste probleem van bitterheid. Want als je zegt ik ben niet ziek kun je er niet van genezen worden. Ik heb zo vaak bittere mensen ontmoet waarvan ik echt proefde dat er bitterheid was. Maar ze zei nee ik ben niet bitter. Ik heb bitterheid in mijn leven gekend. Ik heb gevoeld wanneer het opkwam. En ik heb er soms last van gehad. En ik heb ook ontdekt, de enige manier om er vanaf te komen, is door te erkennen. Jezus, ik hou mijn blik op u gericht. En op dit moment maakt deze situatie mij bitter. En het heeft de valkuil in zich, dat ik daardoor de geest van genade verlies. En dat ik niet meer genadig kan zijn naar anderen. En dat ik anderen ga veroordelen. Soms denk ik wel eens, is de kerk gevangen, het lichaam van Christus, door een geest van bitterheid. En dat we daardoor zo snel vol zijn om elkaar te veroordelen over alles wat niet goed is. De geest van genade is weg, doordat we bitterheid in onze geest hebben, die we niet in de ogen kijken. Maar bitterheid verjaagt de geest van genade. Dus als het er ook is in je leven, en het gebeurt door pijn, door teleurstelling, doordat mensen je misbruikt hebben, doordat mensen gebruik van je gemaakt hebben, doordat mensen je teleurgesteld hebben, al dat soort situaties hebben in zich, zonde is altijd besmettelijk, om jou te verbitteren. Maar verbittering is een directe tegenovergestelde geest van de geest van genade. Dus laat besmettelijke bitterheid de geest van genade niet verjagen. Pleeg geen overspel en minacht het heilige niet. Dit wordt allemaal gezegd juist vanuit het besef van wat Jezus voor ons heeft gedaan. Dus juist als je gelooft in de boodschap van genade, dan omarm je deze waarheden. Onthoud dat je door Jezus' offer staat voor de Sionsberg, het hemelse Jeruzalem. Aanvaard het onwankelbare koninkrijk in dankbaarheid. Weet dat God een verterend vuur is. Houd daarom de onderlinge liefde in stand. Houd gastvrijheid in ere. Bekommer je om gevangenen en voor mishandelen alsof het jezelf aangaat. Dus met andere woorden, alsof je zelf een gevangene was, alsof je zelf een mishandelde bent. Houd in alle omstandigheden het huwelijk in ere en houd het echtelijk bed zuiver. Laat je niet beheersen door geldzucht, maar geniet van wat je hebt. Ga goed om met je leiders, volg hun voorbeeld en let op het einde van hun levenswandel. Laat je niet misleiden door vreemde leerstellingen, maar leef vanuit de boodschap van genade. En gebruik je mond om hem ononderbroken te prijzen. En dat betekent niet dat je de hele tijd halleluja prijst, Heer, en weet ik veel wat zegt, dat je continu je mond gebruikt met al je woorden. David, mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn. Zoals je spreekt over hem en zoals je spreekt over elkaar is continu lofprijs en aanbidding. Dat is waar je toe opgeroepen wordt vanuit wat Jezus voor jou heeft gedaan. Houd liefdadigheid en onderlinge solidariteit in ere, omdat God daarvan geniet. Gehoorzaam je leiders, schik je naar hen. Ze hebben verantwoordelijkheid af te leggen aan God. Dus laat hen die taak met vreugde kunnen uitoefenen. En dat was Hebreeën 13. En we hebben deze ochtend, dus applausje voor jezelf, heel Hebreeën doorgelezen. God heeft tot ons gesproken door zijn Zoon. Hij heeft ons voor eens en voor altijd verlost van zonde. Dit moedigt ons aan om dicht bij hem te leven. Te leven uit geloof. Zonde uit ons leven te houden. En goddelijk met elkaar om te gaan. Tot zover deze ochtend. Hebreeën.